Hey, Sophie hier en welkom bij de Universiteit van Nederland podcast. Kruip even met me mee in het hoofd van Vladimir Poetin. Je bent met je leger Oekraïne binnengevallen en je hoopte na een paar weken de overwinning te kunnen uitroepen. Maar je bent nu al een jaar bezig en dat glorieuze einde, dat is nog lang niet in zicht. Historicus Samuel Kruizinga van de Universiteit van Amsterdam kent de wetten van het oorlog voeren. Wanneer kun je zeggen dat je hebt gewonnen?
Wanneer heb je nou een oorlog gewonnen? Je wint een oorlog als jij krijgt wat je wil en het is voor de tegenstander overduidelijk dat die nooit gaat krijgen wat hij wil. Dan heb jij gewonnen. De makkelijkste manier om een oorlog te winnen is zorgen dat je groot militair overwicht hebt. Vervolgens het gevecht aangaat met een tegenstander. En die tegenstander eigenlijk het vermogen ontzegt om iets te doen aan de wensen of de eisen die je hebt. Stel nou, jij bent heerser van land X en jij wil een provincie van land Y hebben. Nou ja, jij valt land Y binnen, je doet dat met een enorme overmacht. Er worden een aantal slagen uitgevochten. Op een gegeven moment is het voor zowel de mensen in land X als land Y heel duidelijk. Die krijgsmachten van land Y gaan niks meer doen om dit in de weg te zitten. Dan rest je niks anders dan te zeggen van, ja, god, wij kunnen jullie niet tegenhouden. Ja, hier heb je je provincie, alsjeblieft. Maar in de praktijk is dat verschrikkelijk ingewikkeld en ziet winnen of niet winnen er op allerlei verschillende momenten in de geschiedenis heel anders uit. En om daar meer van te weten gaan we kijken naar drie conflicten. We gaan kijken naar de Eerste Wereldoorlog, naar de Tweede Wereldoorlog en naar de oorlog in Irak in 2003. De Eerste Wereldoorlog brak uit in 1914, juli 1914. Een mondiaal conflict dat zich eigenlijk letterlijk over de hele wereld tot een grote delen van de wereld uitstrekt. Waarbij twee coalities van landen tegenover elkaar stonden. Een coalitie Groot-Brittannië, Frankrijk, Rusland was er ook bij betrokken. De Verenigde Staten wat later in het conflict. Aan de andere kant vonden we Duitsland, Oostenrijk-Hongarije, wat toen een heel groot land was, wat een groot deel van Midden-Europa bestreek. En het Osmaanse Rijk, wat een van de voorlopers van het huidige Turkije. En zoals eigenlijk wel meer hele grote oorlogen begonnen, waren de doelen waarvoor men vocht, waren eigenlijk vooral defensief. Men zei van ja, wij zijn niet de agressor. Het is naar je eigen bevolking toe altijd buitengewoon onaangenaam om de agressor te zijn. Het is veel gemakkelijker om te zeggen van ja, zij vielen ons aan. Wij moesten wel. Hè. Wij zijn de laatste die naar geweld wilden grijpen. Maar ja, wij werden daartoe gedwongen. Dus de doelen van beide coalities die elkaar bevochten waren in essentie defensief geformuleerd. Zelfs als het op een gegeven moment ging van ja, we willen dat stukje land in bezit nemen, dat stukje land in bezit nemen. Dat werd altijd geformuleerd als van ja, eigenlijk is het een soort waarborg tegen toekomstige agressie van de andere kant. Maar ja, naarmate die oorlog langer duurde, meer geld kostte, meer mensenlevens kostte, meer vernietigde. Naarmate die oorlog het ook steeds minder waarschijnlijk maakte dat het op een gegeven moment tot een soort vergelijk zou komen waarvan beide partijen zouden zeggen van ja, dit is het offer waard geweest. Ja, werd er tegelijkertijd nagedacht van ja, moeten we niet gewoon meer? Moeten we niet gewoon permanent die tegenstander uitschakelen? Moeten we niet grotere delen van Frankrijk in bezit nemen? Moeten we niet zeggen van nee, die grens tussen Duitsland en Rusland en die tijd grenzen Duitsland en Rusland nog aan elkaar? Moeten we die grens niet een heel eind naar het oosten opschuiven? Er waren ook allerlei landen die zeiden van hey, jullie zijn oorlog aan het voeren. Wij willen daar misschien wel aan meedoen, maar dan willen we ook wel wat voor terug. Een stukje grond, belangrijke grondstoffen. Ja, we willen daar wat voor hebben. Nou, dat allemaal werd vermengd in iets wat steeds ingewikkelder werd. En uiteindelijk werden de eisen van de beide partijen werden steeds groter en groter. Natuurlijk ook steeds meer diametraal aan elkaar tegenovergesteld. Dus de vraag is ook van ja, hoe kun je die eisen dan ook nog halen? Kun je op een gegeven moment ook aan je eigen politieke leiding, aan je eigen bevolking uitleggen van ja, we willen steeds meer. Maar ja, hoe realistisch is het dat we dat ook allemaal gaan krijgen? Uiteindelijk heeft één van die beide partijen de oorlog echt verloren. Duitsland en de bondgenoten van Duitsland hebben die oorlog verloren, konden die oorlog niet met militaire middelen voortzetten, konden op geen enkele manier die eisen nog bereiken op het slagveld. De Eerste Wereldoorlog eindigt aan de onderhandelingstafel. Het is heel duidelijk dat de ene partij op dat moment krachtiger is dan de ander. De ander ook wel bepaalde eisen kan opleggen. Maar uiteindelijk staan alle handtekeningen, ook van het verslagen Duitsland, onder het vredesverdrag. Dus strikt genomen hebben we het nog steeds over een onderhandeling tussen landen die in ieder geval in theorie gelijkwaardig zijn.
The tide has turned. The free men of the world are marching together to victory. I have full confidence in your courage, devotion to duty and skill in battle. We will accept nothing less than full victory. Good luck. And let us all beseech the blessing of Almighty God upon this great...
De Tweede Wereldoorlog is het voorbeeld van een oorlog waarbij je en heel duidelijk een winnaar kan aanwijzen. En die winnaar ook heel duidelijk geformuleerde plannen had over wat, laten we zeggen, nu het doel was waarvoor die oorlog moest worden uitgevochten. Op een gegeven moment hebben de geallieerden, Groot-Brittannië, Frankrijk, de Verenigde Staten, later ook de Sovjet-Unie, met elkaar afgesproken. Het doel van ons oorlog voeren is de onvoorwaardelijke overgave van Nazi-Duitsland. En onvoorwaardelijke overgave betekent letterlijk, wij willen niet het op een akkoordje gooien. Wij willen niet dat wij ook nog maar iets in de melk te brokkelen hebben. Wij willen naar een situatie toe waarin wij Nazi-Duitsland onze wil kunnen opleggen. En dat impliceert dus ook dat Nazi-Duitsland niet meer in staat mag zijn om enige vorm van militair verzet te bieden. Elk Duits leger dat wij tegenkomen, elke Duitse krijgsmacht, elke Duitse gevechtseenheid die we tegenkomen, ja, die wordt vernietigd. Niet zozeer ze moeten allemaal dood, hoewel dat kan, maar zij moeten niet meer in staat worden gesteld om tegen ons te vechten. En dat is ook daadwerkelijk gelukt. Hè. Het laatste restant van aan de Duitse krijgsmachten, verspreid in dan plukjes over Europa, plukjes Duitsland, die gaven zich onvoorwaardelijk over. Omdat er uiteindelijk het besef was, ook na de zelfmoord van Hitler, van, ja, verder verzet heeft geen zin. Dan gaan mensen dood zonder dat dat enig resultaat oplevert, iets waar we wat aan hebben. Dan rest ons eigenlijk niks anders dan die voorwaarden accepteren, de onvoorwaardelijke overgave. Een heel mooi voorbeeld waar eerst het doel wel duidelijk is en vervolgens steeds minder duidelijk wordt, is wat strikt genomen de Tweede Golfoorlog is. We hebben het dan over 1990. En in augustus 1990 valt Irak, het nabijgelegen Kuwait, binnen.
Is a prescription for war. This Iraqi invasion of Kuwait, the tiny country that is a primary source of oil for much of the Western world, but tonight the United States.
Irak heeft een enorm militair overwicht op Kuwait, verslaat het Kuwaitse leger. Dat is niet meer in staat om zinvol verzet te bieden. En men moet daarom toegeven aan de eisen van het Iraakse regime onder Saddam Hussein. En die eisen zijn, wij pikken bij deze jullie land in. Vervolgens gebeurt, interessant genoeg, het tegenovergestelde. Er komt een heel grote internationale reactie, een heel brede coalitie van allerlei landen. De Verenigde Staten en de Sovjet-Unie, zo breed was het. Die brengen samen een enorme krijgsmacht, een gecombineerde krijgsmacht samen. En die gaan op hun beurt een aanval uitvoeren op Irak. Met eigenlijk als primaire doel, jullie moeten weer weg uit Kuwait. Jullie hebben dat land illegaal in bezit genomen. Wij als internationale gemeenschap staan daar niet voor. Die militaire reactie is zo succesvol. Het Iraakse leger heeft er eigenlijk geen antwoord op. Dan heeft die internationale coalitie wat ze willen. Want Irak trekt zich uiteindelijk terug. Maar in zekere zin gaat men daarna nadenken. Van, ja, we hebben die tegenstander eigenlijk zo compleet verslagen. Wat willen we nog meer? Dan ging men twijfelen, moet Saddam Hussein niet weg? Eigenlijk kwam men daar niet uit. Dus daar zie je een interessante mismatch aan de ene kant. Wat er op de grond gebeurt, die totale overwinning van de geallieerde krijgsmacht op Irak. En vervolgens, wat willen we dan eigenlijk? In 2003 ontstaat er opnieuw een conflict. Saddam Hussein is nog steeds aan de macht. En in de tussentijd is de wereld natuurlijk op een aantal heel belangrijke punten veranderd. Een van de dingen die er natuurlijk in 2003 gebeurt is dan dat de aanslagen in New York van 11 september 2001 mensen heel erg op het netvlies staan.
Very disturbing live shot there. That is the World Trade Center and we have unconfirmed reports this morning that a plane has...
Daarna begint de War on Terror, de oorlog tegen terreur, waarbij de Verenigde Staten met bondgenoten eigenlijk pogingen doet om wereldwijd opererende terreurorganisaties en de staten die hen zouden helpen daarvan te weerhouden of die organisaties in ieder geval te ontwapenen, onschadelijk te maken.
We will rally the world to this cause by our efforts. By our courage. We will not tire, we will not falter, and we will not fail.
In die context kijkt men opnieuw naar Saddam Hussein. En dat regime van Saddam Hussein, daar zijn allemaal massavernietigingswapens. En die massavernietigingswapens, ja, die worden misschien wel aan terreurorganisaties gegeven. Misschien gooit Saddam Hussein het zelf ook wel om een akkoordje met een paar van die terreurorganisaties. Dus wij gaan Saddam Hussein de eis opleggen om te ontwapenen. Saddam Hussein weigert dat en vervolgens wordt opnieuw militaire actie ondernomen. Die militaire actie heeft eigenlijk als doel van, ja, het land moet worden ontwapend. Ja, de meest effectieve manier om dat te doen is eigenlijk gewoon het regime een kopje kleiner te maken. En daar een regime installeren dat, ja, ofwel vrijwillig die wapens overgeeft. Of in ieder geval waar je bepaalde garanties hebt dat die wapens niet tegen jou worden gebruikt. Die militaire operatie verloopt eigenlijk heel succesvol. Eigenlijk net zoals in 1990, 1991 worden die Iraakse strijdkrachten eigenlijk met verbluffende snelheid verslagen. En dan krijg je dat bekende moment waarop de Amerikaanse president Bush op een vliegdekschip een mooie toespraak houdt. En achter hangt een enorm spandoek en daar staat op: Mission accomplished. General Franks. For all the men and women who wear the uniform of the United States, America is grateful for a job well done. Irak is militair gezien verslagen. Ze kunnen niks meer terugdoen. Dat regime dat wankelt. Het zal nog heel even duren, maar dan wordt Saddam Hussein uiteindelijk ook gearresteerd. Er komt een nieuwe Iraakse regering. Dus je zou zeggen, op papier ziet het er hartstikke mooi uit. Klaar. Maar een van de vele nare dingen van de oorlog is dat je nooit precies kan voorspellen wat er gebeurt. Je kan allemaal prachtige plannen maken op de tekentafel. Je kan zeggen, het doel was de krijgsmacht van Irak te verslaan. Ja, en dan krijg je een andere regering en dan is het klaar. Maar ja, men slaagt er niet in om een regering te installeren die de volledige steun heeft van de bevolking. Ze komen een heel ingewikkeld conflict terecht. Aan de ene kant zeg je mission accomplished met je prachtige spandoek achter je. Wat laat je achter? Chaos. Hoe win je de oorlog in de Oekraïne? Nou, als ik het al wist, had ik het hier niet verteld. Want dan gaat Poetin ermee aan de haal en dat wil ik niet. Wat heel erg duidelijk is, is dat Poetin en sowieso de Russische elite er natuurlijk op had gehoopt. Misschien zelfs een beetje op had gerekend. Dat met een plotselinge, snelle, massale aanval het verzet wat er zou zijn heel snel gebroken zou worden. Veel sneller dan dat iemand eventueel Oekraïne te hulp zou komen. Dat is niet gebeurd. Het ogenschijnlijk vrij simpele programma waarmee Rusland die oorlog begon. Het regime moest worden gedenazificeerd. Het regime moest worden ontwapend. Het moest in zoverre gelieerd zijn aan Rusland dat er garanties zouden komen dat het nooit lid zou worden van de NAVO. Men had gehoopt dat eigenlijk allemaal heel snel te regelen en dat gebeurt niet. Nou, en dan krijg je een heel ingewikkelde situatie. Je hebt de eigen bevolking verteld, wij voeren in zekere zin een soort defensieve actie uit. Het is geen oorlog, maar het is een speciale militaire operatie. En je komt terecht in een conflict wat escaleert, veel ingewikkelder wordt dan je aanvankelijk had gedacht en aanvankelijk had gehoopt. Nou, de vraag is dan, wat doe je dan? Probeer je alles op alles op alles te zetten om nog altijd die originele doelen te halen? Of ga je op een gegeven moment nadenken van, ja, misschien moet ik die doelen wel aanpassen. We zitten nu aan een mooie ronde tafel. Als er midden op tafel een pak koekjes ligt en jij zegt, ik wil alle koekjes. En ik zeg, ik wil ook alle koekjes. Ja, strikt genomen zou je kunnen zeggen van, ja, dan is er geen compromis mogelijk. En op het moment dat wij een potje gaan knokken om die koekjes en uiteindelijk moet ik genoegen nemen met de helft van de koekjes, ja, dan voelt het in zekere zin nog als een nederlaag. Want ik wilde alles en ik krijg maar de helft. Wat in ieder geval een theorie natuurlijk wel een oplossing zou kunnen zijn, is een compromis waarin in ieder geval beide partijen kunnen vertellen, wij hebben hier iets wat we wilden. Ook al is dat niet misschien iets wat wij zeiden dat we wilden. Als jij bijvoorbeeld, om bij dit voorbeeld te blijven, echt heel graag dat pak koekjes wil. En je zegt tegen mij van, nou weet je wat, ik neem alle koekjes, maar daar liggen ook wat dropjes. Pak jij dan de dropjes? Dan zou ik, normaal strikt theoretisch gezien, kunnen zeggen van, ja, ik heb weliswaar niet wat ik oorspronkelijk wilde, maar ik heb wel iets anders. En hoe dat eruit ziet in de oorlog in de Oekraïne? Ja, dat is een heel goede vraag.
Dank, Samuel. Toekomst voorspellen is zo lastig. Maar ook deze oorlog houdt vast, net als elke oorlog, echt ooit een keer op. En daar moeten we ons dan maar aan vasthouden. Dit was de Universiteit van Nederland podcast voor deze week. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende.